Goedenavond. Zo goed jullie nogmaals te zien. Wie is hier 22 jaar oud of jonger? Eén, kijk eens aan. Omdat ik heb een boekje hier. Ik heb het geschreven een paar maanden geleden voor mijn kinderen, maar ook voor de jeugd in onze gemeente. Ik heb 4 kinderen tussen 15 en 22. Op zoek naar de ware. En dan, ik heb ontdekt dat soms we maken het zo ingewikkeld om een partner te vinden. Je moet echt, God heeft iemand voor jou geschapen ergens. Voor de grondlegging van de wereld. God heeft voor jou een dame of een man gemaakt. En je moet dat persoon zoeken. Misschien in China, misschien in Nederland, misschien in Suriname, misschien, ik weet. Dus het wordt echt voor sommige mensen echt stressvol. En als je wordt getrouwd met de verkeerde jonge dame, dan je maakt een andere relatie kapot. En dan het wordt een ellende. Dus ontwikkelt hier een idee, ik noem het de visvevermodel. Er zijn bepaalde grenzen, bijbelse grenzen. En binnen deze grenzen, God geeft de vrijheid om een partner te vinden. Dus dat is de basis van het boekje. En als ik geef een lezing, iedereen die is 22 of onder, kreeg een gratis exemplaar van mij. Dus het is goedkoop voor mij vandaag. Kijk eens. Maar als je wil een investering doen in je kinderen of kleinkinderen, het is 6 euro in de winkels. Maar ik verkoop nooit boeken. Dus je kan het gratis meenemen en je 6 euro in de collecte van je eigen gemeente aanstaande zondag geven. Of 2 keer 3 euro. Of 3 keer 2 euro. Ik ben redelijk flexibeler. En God doet goed de administratie. Dus maar je kreeg een gratis exemplaar van mij. Zullen we mee bidden? Vader, we hebben iedereen een dag achter de rug met verschillende activiteiten en zorgen en dingen. En wij komen aan het einde van de dag om stil te staan voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, dat waar 2 of 3 samen zijn in uw naam, u bent ook aanwezig. En wij bidden, Heer, dat u zal uw woord open voor ons maken. U kent de nood van iedereen. En wij bidden, Heer, dat u zal ons geven wat wij nodig hebben. U bent een goede God en u geeft goede dingen. En wij hebben trek van u en van uw woord vanavond. Amen. Nou, de titel voor de onderwerp vanavond is de Heilige Geest in het Oude Testament. Ik moet wel zeggen, het is een saaie titel. Er zijn meer interessante titels. En ik had wel een lange meer interessante titel, maar het past niet in het programma, dus je moet het kort maken. Dus het ging zo. Maar eerlijk gezegd, het is voor mij, denk ik dus, een interessante onderwerp. Wanneer heeft de Geest van God begonnen met mensen te werken? Nou, sommige mensen denken, ja, de Geest van God, ongeveer 110 jaar geleden, in de Pinksterbewegingen, begon in Amerika, in Californië, begin van de 20e eeuw, en ja, van die momenten dingen beginnen te gebeuren, dus de Geest van God begon misschien 110 jaar geleden. Andere mensen denken, nee, het is meer in de jaren 60, met de charismatische beweging, dan ja, veel dingen, van het, en dan, ja, de Geest van God was echt aanwezig in veel gemeentes. Nou, andere broers en zusters denken, dat is een het is 2000 jaar geleden. Handelingen 2. Met de Pinksterdag. Dan kwam de Geest van God op aarde. En dan begon alles te gebeuren. En dan begon de kerk. En de Geest van God begon met mensen te werken. Maar de werkelijkheid is dat de Geest van God is bezig op aarde. Voor een lange tijd. Meer dan 2000 jaar. Wij komen tegen de Geest van God in Genesis 1. Dus het onderwerp van de Geest van God is niet een moderne iets. Wij praten veel meer over de geest van God in de laatste 100 jaar dan vroeger, dat wel. En sommige mensen zijn een beetje gestrest erover en denken, oké, we hebben een balans nodig, maar het is niet iets moderns. De geest van God is zo oud als God zelf. Lang, hè? En hij is bezig al die tijd op aarde. Ik kwam tegen een boekje een paar jaar geleden. En in de achterkant van het boekje het zegt, je kan de geest van God niet goed begrijpen zonder het Oude Testament. Ik denk, nou, dat was redelijk stellig. Ik zal dat boek kopen. En ik heb het gelezen en het was een zegen voor mij. Dus wat ik zal voor jullie delen vanavond, dit is een paar dag gedachten, dat zijn ontwikkeld in de laatste 2-3 jaar. Over de werking van Gods geest in het Oude Testament. Nou, het woord geest, dit is een Hebreeuwse woord, ruha. En dat betekent lucht in beweging. Dus God blaast in de neus van Adam en Eva zo. En een geest, een lucht, een ruha. Lucht in beweging. En bijna, je kunt dat woord ruha bijna 400 keer vinden in het Oude Testament. 385 keer. Maar als je met je computerbijbel, je zoekt de 385 keer, dan je ontdekt redelijk snel een probleem. Is dat soms, het gaat niet altijd over de geest van God. Soms, het is een mooie avond en de ruach blaast. Dus het was een normale wind die blaast. Soms heeft het te maken met de adem van iemand. Soms het heeft te maken met de geest van God, maar soms met de geest van een persoon. In onze normale Bijbels, dan als het gaat over de geest van God, dan heb je een grote capital, een grote G. En als het gaat over de geest van jou en mij, dan een kleine G. Maar Grieks en Hebreeuws, ze hadden geen grote G's en kleine G's. Geen. Dus het is alles hetzelfde. Dus de vertaler moet denken, nou, gaat dit hier over de geest van God of gaat het hier over de geest van een mens? Nou, in het meeste situaties is het redelijk duidelijk. Maar hier en daar in het Nieuwe Testament, je denkt, nou, is het geest van God of is het geest van mens? In sommige vertalings, in Engels bijvoorbeeld, hebben een grote S voor spirit, dus, geest van God, en soms een kleine S of een kleine G. Dus soms is er een verschil tussen vertalers, nou, wat precies? Maar gelukkig, het meeste situaties, het is echt duidelijk. En soms krijg je een slechte geest. Wij noemen het of met het woord demonen. Maar het heeft hetzelfde woord ruha. Nou, toen ik was bezig met het onderzoek van het Oude Testament, ik was een beetje verbaasd. Abraham is een belangrijke figuur, hè? En in de leven van Abraham, ik kom nooit de woord geest tegen. Nou, dat is raar. Ik zoek de leven van Isaac. En de leven van Jacob. En de leven van Jozef en Noach. En al deze leven, ik kom nooit tegen de woord geest van God. Dus nou, dat was een beetje van een verrassing. Maar ik heb wel geleerd ook, dat soms de geest van God is genoemd in het Oude Testament. Niet met de woord geest, maar met een metafoor. Metafoor? Goed Nederlands? Ja, metafoor. Bijvoorbeeld, de Heer was met hem. Soms je denkt, ja, de Heer was met hem. Was de geest van God aanwezig met hem? Of de andere uitdrukking of metaforen is, de hand van God was op hem. Hey, God in actie op aarde, de geest van God. De hand van God was. Wat is jouw beeld van de Heilige Geest? Sommige mensen vinden het eng over de Geest van God. Ja, God de Vader, fantastisch. Ik kan hem op zijn schoot zitten en hij omarmt mij, hij knuffelt mij. Of ja, of een grote, gezagwekkende God, Vader. Met de Heer Jezus, ja, we hebben zoveel mooie verhalen van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, in de Evangelies. Ja, fantastisch, wij denken over de Heer Jezus. Maar sommige mensen, als je denkt over de geest van God, dan meteen wordt het een beetje mysterieus. Voor sommige mensen denken, ja, een beetje van een gaas of zo, of iets engs. Sommige mensen, ja, geest van God, dat heeft te maken met genezingen. Of in de broederbeweging, ik kom van mijn achtergrond, dus de broederbeweging. Veel mensen denken, ja, geest van God, hij helpt de broers de juiste liederen te vinden. Of de juiste Bijbeltekst te lezen op een zondag. Dat is de werk van de geest van God. Ik denk, jawel, maar het is veel breder. God is bezig. En wat ik hoop is, in de volgende 45 minuten zo, om jullie een smaak te geven op Gods geest aan het werk in het Oude Testament. Nou, sommige Amerikanen, die hebben nooit Europa gezien. Zij willen graag Europa zien en zij kopen een speciale pakket, Europa in 5 dagen. En dat, zij zijn erg blij. Zij kopen met een vliegtuig uit New York. En in 5 dagen, zij denken, ja, ik heb Europa gedaan. Ja. Dus ja, denk je, ja, zij komen 1 dag in Londen. Snel, zij kijken een paar dingen in Londen. En in de avond met de vliegtuig. En dan komen zij misschien in Berlijn. Een paar dingen te zien in Duitsland. En boven. En dan misschien in Milaan of zo, of in Rome, ja, een paar dingen snel te zien in Rome. En dan Nunspeet, nee, ik denk ik kom niet naar Nunspeet, misschien naar Amsterdam of zo, of Brussel, Parijs. Dat was het, snel terug. En ze gaan trouwens lekker, ik heb Europa gezien. Nou, ik voel een beetje zo met het Oude Testament in 45 minuten. Ja, dus ik zou zeggen, ja, maar toch, de Amerikanen hebben een mooie 5 dagen gehad. Ja, en 5 dagen is beter dan geen dagen, maar ze hebben niet alles gezien, maar ze hebben wel geproefd een beetje hoe anders Europa ziet dan Amerika. Dus wat ik zal jullie uitnodigen vanavond, is dat we gaan samen op reis en ik zal jullie 5 verschillende plekken laten zien. Ja, verschillende, is een reis niet geografisch, maar een reis op tijd. En wij beginnen dan in de tijd van Mozes. Dus wij komen met de vliegtuig op de tijd van Mozes, wij kijken rondom Mozes een beetje en dan wij gaan met de vliegtuig verder naar een andere plek. Exodus 31. Genesis, Exodus, Exodus 31, vers 1. Daarna sprak de Heer tot Mozes. Ja, Exodus 31, 1, 2. Zie, ik heb Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van Ur, uit de stam van Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Dus wij kijken rondom de moment de leven van Mozes. En ik zie de geest van God is bezig. En de geest van God, iemand hier, Bezalel, hij is vervuld met de geest van God. En wat doet hij? Wat gebeurt met hem? Hij wordt super creatief. Hij wordt een kunstenaar. De geest van God helpt hem om creatief een mooie werk te doen. Creatief dingen te bedenken en mooie dingen te maken voor de tabernakel. De geest van God kan dat ook in ons leven doen. Hij geeft ons verschillende ook gaven, creatief gaven om dingen te schrijven of muziek. Ik hoor vaak hier in Nederlands Johannes de Heer, misschien hij was een muzikant of zo, met meer veel, ja, hij bepaalde gaven om muziek te maken of liederen te maken, mooie dingen te maken. Dus de geest van God is ook een geest van creativiteit. En hij kan dat aan ons geven. Een beetje achter in Exodus 15. Ik zie iets anders daar. Exodus 15 vers 20. Miriam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamborin in haar hand. En al de vrouwen gingen achter haar met tamborinen en in reedans. Exodus 15 vers 20. Miriam en wat? Miriam en? Dankjewel. In Zuid-Amerika, het mag een beetje interactie. Dus ja, een profetes. Nou, een profetes, dat heeft te maken met de geest van God. Dus wat ik leer, dat in de tijd van Mozes, de geest van God was ook bezig met vrouwen. Ik was in Colombia in januari en ik heb een vergelijkbare studie in Spaans gegeven aan een groep. En één zuster in de groep begon te huilen. En na de dienst, na de studie, zei ik tegen mij. Ik ben zo blij, ik vergeet wat je hebt gezegd, maar ja, dat stuk dat Gods geest vanaf jaren geleden, de tijd van Mozes, ik was al bezig met vrouwen. Oh, dat doet mij zoveel goed. Nou, er is een verschil tussen man en vrouw, natuurlijk, in een huwelijk en ook denk in een gemeente, maar de geest van God heeft geen voorkeur tussen man en vrouw. Hij gebruikt mannen en hij gebruikt vrouwen ook. Als je bent een zuster hier vanavond, en er zijn zusters hier, neem dat alsjeblieft thuis. Dat Gods geest vanaf jaren lang, hij wil niet alleen met mannen dingen doen. Hij wil ook met vrouwen, met jou. Sta open dus voor Gods werk, Gods geest in jou te werken. Nou, de derde, voordat wij nemen ons vliegtuig weg, de derde Bijbeltekst dat ik wil jullie laten zien, de broer heeft het al gelezen, nummerie 11. Maar omdat hij heeft niet geonderstreept de stuk dat ik wil aandacht geven, we gaan terug naar nummerie 11. Nou, de broer, als ik heb hem goed begrepen, hij heeft de aandacht gegeven aan vers 29, waar de wens van Mozes was, ik hoop dat iedereen was een profeet. En dat wens kwam tot werkelijkheid in Handelingen 2, denk ik. Maar het kleine stukje dat ik wil jullie laten zien, is in vers 25. Er zijn 70 oudsten, zij komen dichtbij. En toen daalde de Heer, vers 25, toen daalde de Heer neer in het volk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was, de geest van God, en droeg dat over aan de 70 mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden. Nou, we weten daar dat de geest is met een hoofd G. Niet de geest van Mozes, kan zijn eigen charisma of zo. Omdat de geest, een deel van dat geest ging over de 70 en zij begonnen te profeteren. En dat is de werk van de geest van God. Dus de vertalers hebben gelijk om een grote G daar te zetten. Maar mijn aandachtstekst is de laatste stuk. En zij profeteerden, maar daarna niet meer. Nou, Vind je dat opmerkelijk? Het zegt iets, broers en zusters, over de soevereiniteit van de werk van Gods geest. Het is de geest van God die in controle blijft. Deze 70 oudsten hebben een tijd op dat dag geprofetiseerd en daarna niet meer. Het is niet dat, ik heb geleerd om op, ik ging naar een profeetcursus, ik heb het geleerd, ik weet hoe het werkt nu, dus ik doe het gewoon. Nee, het is een werk van Gods geest. Natuurlijk weken voor Gods geest gaven van Gods geest vragen. Weken voor verschillende gaven voor God, van Gods geest smeken. Maar ik denk, wij moeten nooit mopperen. Omdat is de geest van God blijft soeverein. En als deze 70 mannen zeggen, ja, ik heb geprofetiseerd 5 jaar geleden, ik wil het nog een keer doen, maar het werkt niet. Dan kan je rustig gaan. Het is de werk van Gods geest en hij is soeverein. Oké, dat geeft ons een beetje van een smaak van de werk van de Heilige Geest in de tijd van Mozes. Ja, wij nemen een vliegtuig en we gaan boven en we komen terug een paar jaar later in de tijd van de richteren. Dus Richteren hoofdstuk 3. Richteren hoofdstuk 3, en ik zal 2 Bijbeltekst lezen, 9 en 10, over een interessante man, Otoniel. 3, 9. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste, Otoniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem, Otoniel, en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En je leest verder, en hij was een sterke man. Dus de geest van God kwam op deze man, Otoniel, en de geest van God geeft hem wijsheid en charisma of zo, om een goede leider te zijn, om leiding te geven. Maar de geest van God geeft ook Otoniel, ook kracht en moed om in strijd te gaan. Hij was een sterke strijder. Heb jij wijsheid nodig? Heb jij charisma nodig voor een bepaalde taak of misschien kracht en moed? Dat kan van Gods geest komen. Dus wij kunnen dat voor ook vragen. Maar kijk eens een beetje verder in hoofdstuk 6. Ik wil een contrast maken met een andere man die meer bekend is. En dan in Richteren 6 vers 34... Toen bekleedde de geest van de Heer Gideon. En hij blies op een bazuin, etc. En dan vers 36. En Gideon zei tegen God: als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen wacht op de dorsvuur leggen. Als er alleen op... Jullie kennen het verhaal, hè? Nou, wat ik vind opmerkelijk, is dat met Otoniel de geest van God kwam en hij was een man van moed, bereid om in de strijd te gaan. En ik merk hier in vers 34, dat toen de geest van God bekleed Gideon en hij bleef twijfelachtig. Um, Dus één ontvangt de geest van God en hij is bereid om te vechten. En de andere ontvangt dezelfde geest van God. En nou, Heere God, als het waar is, dan kunnen wij dit doen en zo doen en zo doen. Maar ik moet een beetje meer zekerheid hebben. Als de geest van God begint in mensen te werken, hij werkt op een ander. Wij zijn anders. En ik zeg niet dat Othoniel is een betere geloviger dan Gideon, of Gideon is beter dan Othoniel. Er zijn verschillende temperamenten misschien. En dan, het is dezelfde geest van God, maar de reactie is anders. En dat voor mij is een bemoediging, dat ik moet niet proberen iemand anders te zijn. De geest van God kon werken op die broer op één manier, op misschien Billy Graham of een andere manier. De geest van God kon werken met Wilk van der Kampen op één manier. Hij kon werken met John Piper met een andere manier, op jou, op mij, op andere manier. En dat geeft ons de vrijheid om jezelf te zijn. Wel bekleed met Gods geest, wel open omdat Gods geest wil graag mee gebruiken. Wel met de wens om vervuld te zijn met Gods geest, maar niet te proberen iemand anders te zijn. Voordat wij gaan weg van de tijd van de richteren, er is een rare man. Een rare richter. Welke is de raarste richter voor jou? Voor mij de raarste, goed Nederlands, raarste, de meest raar rechter is Simson. Ik zal niet de Bijbeltekst lezen vanwege tijd, maar je kunt dat vinden in Richteren 13, 24. De vrouw baarde een zoon en noemt hem Simson. De jongen groeide op, de Heer zegende hem en de geest des Heren begon hem aan te drijven. Dat is de NBG. Hier is een man die is vanaf jong gedreven door Gods geest. Ja? En hij doet rare dingen. Ja? Hij gaat naar de Filistijns en hij wordt verliefd op een... Hij heeft mijn boekje niet gekocht. of niet gelezen, weet ik niet. maar ook met de goede advies van de vader en de moeder. Zegt, ja, er zijn ook mooie dames hier in Israël hoor. Zegt, nee, die is het. En dan, ik lees een beetje verder. Hier is een man, een richter, vol met Gods geest of gedreven door Gods geest. En ik ga naar een prostituee. En vroeg in de ochtend, hij pakt de deur van de stad. Niet een plastic deur of zo. Het is echt een grote... Dus de geest van God was bezig in hem. En dan, ik lees de leven van Simson en ik vind het echt, het past niet in mijn theologische doos. Een rare man. Ook op de laatste moment van de leven, je hebt geen tijd om alle rare dingen te noemen, jullie weten het wel. Wij proberen een beetje meer netjes te maken voor de zondagsschool, maar het is echt een rare man. En dan, in de laatste moment, zijn haar groeit langer. Hij is blind. Hij is gefrustreerd. En hij pakt de kans om in dit grote zaal te komen. En hij vraagt de jongen, geef mij mijn handen naast de twee grote kolommen. En dan hij bidt voor de laatste keer. Herinneren jullie wat voor gebed? Hij zegt niet, Heere God, geef mij kracht om uw vijanden kapot te maken. Heer, geef mij kracht om uw naam te verheerlijken tussen de heidenen. Nee. Hij zegt, geef mij kracht één keer meer, zodat ik kan wraak nemen voor mijn ogen. Nou, dat klinkt niet zo geestelijk. Dus, mijn conclusie. Hier was een man die was niet zo geestelijk. Maar toch, de geest van God was met hem bezig. Nou, ik weet niet wat voor theologiepakket jullie hebben. Ja. En soms, ik vind deze verhalen nuttig in de Bijbel. Wij vinden het fijn om alles in theologie in doosjes te zetten. Ja, alles lekker dicht en zo. En dan komen wij tegen rare verhalen die past niet in onze doos. Wat ik leer van deze verhaal. Is dat soms Gods geest kan door iemand werken. Door een man of een vrouw. En dat betekent niet dat alles wat dat man of vrouw doet, is goed. We hebben de neiging, het is echt populair nu, dat als God werkt door iemand en iemand is geneest, of iemand evangelist en iemand komt tot bekering, of een groep komt tot bekering, je denkt, ja, dat is echt wonderbaar. Dan alles wat gebeurt met dat man of dat vrouw moet goed zijn. Omdat God werkt door hem. Ik denk, nee, Gods genade, hij doet veel wonders en dingen. Maar dat betekent, ik kom terug naar het verhaal van Sam Simpson. Een paar jaar geleden, ik heb een boekje over homoseksualiteit geschreven. En dan één argument, ik kom tegen, ja, maar er zijn kerken waar homoseksualiteit is toegestaan. Er zijn de kerken waar de dominee is... Ze homo, praktiserend met zo. En mensen komen tot bekering in dat kerk. En de bekering is alleen de werk van Gods geest. Amen. Dus, kijk eens, God werkt ook daar. Wie ben jij om te oordelen? En mijn antwoord is, kijk eens naar Simpson. Is ook duidelijk dat Gods geest werkt door hem. Maar dat betekent niet dat alles wat Simpson deed, goed was. Als je wil weten wat goed en wat slecht is, wat we moeten naar Gods woord gaan. Als we denken, ja, een man vol van Gods geest ging naar een prostituee, dus het mag. Hij doet het verkeerd. Ja, dus wij leren veel van het leven van Simpson, dat rare rechter. Maar we hebben alleen 5 dagen om onze reis te gaan, dus sorry, maar we moeten de vliegtuig pakken en verder gaan. En we gaan een paar 100 jaar later en wij komen beneden in de tijd van koning David. Eén Samuel, hoofdstuk 16. Eén Samuel 16, vers 13. Samuel was gestuurd aan het huis... Om de nieuwe koning te salven. En hij kwam. En dan de man had een aantal zonen. Grote zonen. Weezonen met baarden, met buik en zo. Dus ja, kijken ze met spieren. Dit is de juiste. En dan Samuel ging door één. En God zegt, nee, niet de man met de baard. Nee, niet de man met de buik. Niet de man met de spierballen. Nee, hij is niet daar. En dan dacht hij, ah ja, ik heb nog een jongen. Hij was te jong, hij was niet echt de moeite waard om te roepen voor dit gebeurtenis. Dus ik kan me goed voorstellen, misschien een jongen van 15, 16 jaar oud of zoiets. 17, weet ik veel. Hoofdstuk 16, vers 13. En toen nam Samuel de oliehoorn... En salfde hem, David, ten midden van zijn broers. En de geest van de Heer werd waardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Dit voor mij is een tekst. Om jonge mensen te bemoedigen. Sommige mensen denken, ja, over Gods geest, je moet tenminste 40 jaar oud zijn. En nog beter, je moet echt 50 of 60 zijn. Dan denk ik, nee, misschien met onze kerkregels en zo. Je moet echt een beetje oud zijn voor een paar dingen. En soms het is goed om een beetje meer wijsheid te ontwikkelen voor een paar dingen, dat wel. Maar de geest van God, ik zie hier met David, hij was wat, 15, 16, 17 jaar oud. En ik lees hier, de geest van de Heer werd vaarwaardig over David vanaf die dag. Het was niet dat, jongeman David, hier is een ticket en als je 30 wordt, je gaat naar de tempel met dit ticket en dan krijg je iets. Nee, vandaag die jonge tijd. Ook een bemoediging voor onze kinderen en kleinkinderen, jonge mensen in onze gemeente, om bezig te zijn met God. De geest van God wil graag ook door jonge mensen werken. Natuurlijk, iemand van 15 heeft niet dezelfde wijsheid of ervaring van iemand van 30 of 40 of 50 of meer. Maar het maakt niet uit. God gebruikt mensen met dat beperking, maar het gaat goed. Het is wel een stimulant om jonge mensen te stimuleren om open te zijn voor Gods geestwerking in hun leven. En misschien ook voor ons die een beetje ouder zijn, om soms als iemand jong zegt iets, je denkt, ja, goed oefening, en dan ik wacht voor de echt boodschap van de broer daarna. Maar God kan ook door een jonge man of een jonge dame praten en iets de moeite waard zeggen. Echt, de verhaal van David is een bemoediging voor de jong. Als we gaan naar het Nieuwe Testament, omdat het Nieuwe Testament soms zegt iets over het Oude Testament. Markus hoofdstuk 12. Matthäus Markus 12. Markus 12 vers 35. Zijn woorden van de Heer Jezus. Markus 12 35. En Jezus antwoordde en zei: terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus de zoon, een zoon van David is? Want, 36, want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, etc. Alleen dat uitdrukking. David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd. Nou, mooi hè. Dezelfde Heilige Geest die door David heeft iets gezegd. Nou, was David altijd bewust van Gods geest? Ik denk soms misschien wel, soms niet. Hij was bezig om een paar liederen te verzamelen. Maar kijk eens, de geest van God duidelijk heeft door David gesproken. Maar op een bepaald moment, Heere God heeft gekozen om iemand anders te roepen om een boodschap aan David te geven. Nathan. Herinneren jullie eens, David had overspel gepleegd of zo? Misschien zijn geestelijke antennes van David waren in een slechte conditie. En dan God zegt, nee, ik praat niet direct met David. Ik praat via iemand anders. Hij heeft een profeet, Nathan, geroepen. En dat was niet de enige, het is een andere situatie waar hij roept Amasai, en nog een profeet, om een boodschap aan David te geven. Nou, sommige broers en zusters zijn bezig om de stem van God te horen, door zijn woord of op een andere manier. En zij denken, nee, ik heb andere broers en zusters niet nodig. Ik in de geest van God, wij kunnen het samen doen, we hebben andere mensen niet nodig. En ik zou zeggen, voorzichtig. Ook David heeft door de geest van God gesproken, maar af en toe, hij heeft ook nodig andere mensen. Dat God wil hem spreken door andere mensen. Het is belangrijk, broers en zusters, dat we blijven altijd open om Gods stem te luisteren. Niet alleen door ik in mijn Bijbel thuis, zelf, dat ook natuurlijk, maar ook open dat misschien God wil spreken door iemand anders. Ja, de laatste van David in Psalm 32. In Psalm 32, dat is de situatie waar David had gezondigd. Dus David, een man dicht bij Gods hart, heeft overspel gepleegd. Hij heeft de man van dat jongen, de dame vermoord, haar man. Hij heeft met haar getrouwd. Echt slecht. En dan hij heeft geprobeerd om alles onder de tapijt te houden. Vers 5. Mijn zonde Psalm 32, vers 3. Toen ik zweeg, tierden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Drukte uw hand. Ik denk daar, uw hand, de hand van God is een metafoor voor de geest van God. Dus ook in het Oude Testament, als iemand zondigt, de geest van God was zwaar op hem. Niet omdat God probeert hem kapot te maken, maar wel God probeert David bewust te maken van zonde. Om, zodat hij zou zijn zonde beleden. Zodat vergeving kan komen. Zodat reinheid kan nog een keer komen. En dat werk van Gods geest was niet alleen 3000 jaar geleden, de tijd van David. Dat werk van Gods geest is ook vandaag. En als wij denken, en sommige mensen denken, ja, de werk van de Heilige Geest heeft te maken met gaven en wonders en zo, ook. Maar het heeft ook te maken met onze ziel. En als het niet goed is met jouw ziel, de geest van God werkt daar. Ook vanavond. Hij kent jouw situatie, kent mijn situatie. En de geest van God begint dingen in ons hart goed te zetten. Niet omdat God raar is. Hij houdt van ons, maar hij houdt van reine mensen. God kan door mensen zoals Sam Simpson werken, maar het is echt niet zijn voorkeur. Wij komen niet tot rust. Ik heb vandaag om 3 uur of zo van Eindhoven vertrokken. Ik wil graag mijn zoon bezoeken eerst om samen met hem naar een restaurant te eten. Een beetje tijd vader-zoon te hebben zo voordat ik zal hier komen. Dus ik was een beetje gestrest om 3 uur om te proberen alles snel voordat de files beginnen op de A50. En ik denk dat ik was een beetje kort met mijn vrouw. Zij heeft mij geholpen zo, maar ik was... Dus ik zat in de auto en ik denk, nou dat was... Ja, mijn vrouw heeft hun best gedaan, maar ik was een beetje kort. Dus ik voel me niet lekker. Oversensitive. Ik denk, nou, ook in kleine dingen, de geest van God werkt. Dus ik ging naar Amersfoort en voordat ik ging binnen om mijn zoon te zoeken, ik heb mijn vrouw gebeld en zei, hey, sorry hoor, het was mijn fout. Omdat de situatie... duidelijk een schoon te hebben. En als ik praat op dit moment, je denkt, ja, ik heb ook een relatieprobleem met iemand, of ik heb iets niet zo goed gedaan vandaag of vorige week. Laat de Heilige Geest werken. En hij werd in ons hart om hand zwaar op mij. Dus hij komt, begint slacht, licht en hij wordt zwaarder. Om ons, niet ons kapot te maken, maar wel ons te stimuleren om onze zonde te beleiden. En het goed te maken. Begrijp wat ik bedoel? Ja? Het is niet zo ingewikkeld, hè? Maar het is waar. Nou, we moeten snel onze vlucht afnemen. Ik probeer om nog een 15 minuten. Kan dat? Of hoe zijn we voor de tijd? Huh? Ja, oké. Okay. In 15 minuten is de race op. Dus wij gaan er nog een twee plekjes en dan komen wij tot een einde. Wij nemen zo'n vliegtuig en wij komen een paar jaar later in de dagen van Ezra en Nehemia. In Ezra hoofdstuk 7. Vers 9. Nou, Ezra, hij was geen... hij was een intellectuele man. Ezra... waar is Ezra? Ezra Nehemia. 7. Als ik lees hoofdstuk 7 vers 6... Ezra trok uit Babel. Hij was een waardig schriftgeleerde. Dus hij was een academisch persoon, een intellectuele man, een schriftgeleerde. En hij had hij was een onderwijzer. Hij had een taak om naar Jeruzalem te gaan met een groep. Vers 9. Op de eerste dag van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babylon. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij bij Jeruzalem aan. Omdat de goede hand van zijn God over hem was. Hij begon van Babylon, hij moet naar Jeruzalem. Het was echt een gevaarlijke reis. Hij moet een taak doen, dat is echt niet zijn beroep. Om de mensen daar te leiden. Ik kan me voorstellen dat hij was een beetje zenuwachtig van dit nieuwe project. En hij komt daar, het ging goed. En hij zegt, ja, het ging goed. Omdat de goede hand van zijn God over hem was. De hand van God, een beeld van Gods geest. Het is goed niet te vergeten dat Gods hand is een goede hand. Dat Gods geest is geen eng iets. Het is een goede hand van God. Een goede geest. Wat houdt jij bezig? Hier, hij was bezig met de beweging van de mensen. Soms houd je bezig studies of werk of een relatie. Het is goed om bewust te zijn dat we hebben Gods geest nodig in onze studies. We hebben Gods geest nodig in onze relaties. Ik zou zeggen, ouderdom. Ik zie een aantal van jullie hebben meer grijze haar dan ik. Ik merk wel dat ouderdom is moeilijk. Mijn schoonmoeder op dit moment is redelijk sterk aan het dementeren in Alphen, de moeder van mijn vrouw. Dus we hadden haar bij ons thuis 2 dagjes, een week of 2 geleden. Moeilijk hoor. Om dezelfde vraag te horen een paar keer. Ja, en je zegt het wel en dan nog een keer met geduld, maar nog een keer uit te leggen. Mijn ouders zijn nu 4 dagen geleden naar Zuid-Amerika gegaan. Vanuit Londen. Mijn moeder is 81, mijn vader 79. Ze hebben voor 40 jaar daar gewerkt, maar ze hebben nooit echt afscheid genomen. Dus op dit moment, ze zijn daar voor een maand om afscheid in zijn gezondheid is. Zo. Het is een risico, maar het is moeilijk om afscheid te nemen. Het is moeilijk om oud te worden. Het is een nieuw project. We kiezen niet ervoor, maar we hebben wel Gods goede hand nodig, ook in dat fase. De geest van God is niet alleen voor actie en fireworks. De geest van God is ook nodig op elke fase van onze leven. En ook van de een van de bestemming van onze leven. Ja, we kunnen ook over Nehemia lezen. Ik zal alleen de Bijbeltekst noemen. Nehemia 2, vers 4 en 5. Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. En dan vers 8 zegt hij. En de koning gaf ze wat. Sorry. En de koning gaf ze mee. Omdat de goede hand van mijn God over mij was. Dus Nehemia vraagt naar de koning iets. En dan de koning zegt. Oké, jongen, je kan het hebben. En hij zegt. Ah, omdat de goede hand. De geest van God was bezig. Op mensen met gezag. Soms hebben een interview voor een werk of met een begeleider of zo. En het is goed om niet te vergeten dat Gods geest kan ook over mensen met leiderschap werken. De goede hand van God kan invloed hebben over beslissingen. En wij kunnen ook voor dat vragen. In het verhaal van Jozef, ik lees ook dat Jozef vond genade in de ogen van Potifar, omdat de Heere met hem was. Gods geest kan onze levenswandel en onze woorden in de harten van anderen werken. Ook ongelovige mensen, Gods geest kan daar ook werken. Beste broers, we gaan naar de laatste stop met onze vliegtuig en wij komen in het laatste gebied in de tijd van de profeten, de profeten van het Oude Testament. En er is een mooie tekst in het Nieuwe Testament over de profeten van het Oude Testament en Petrus praat erover. Dus de eerste brief van Petrus. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 10. Naar 1 Petrus 1, 10. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespuurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Dus ik merk dat de geest van God, zegt Petrus, of de geest van Christus, was bezig in de profeten van het Oude Testament. En ze hebben een paar dingen geschreven. En dat vind ik interessant. Ze hebben een paar dingen geschreven. En daarna ze beginnen zijn profetie te bestuderen. Ja, ze hebben geschreven, maar niet echt goed begrepen. Dus ze hebben goede studies gedaan om te proberen te begrijpen. Wat de boodschap van de Gods geest was voor die tijd. Nou, laat me zien. Eén Bijbeltekst noemen, de Joël in het Oude Testament. Eén profetie, en met dat profetie zullen wij eindigen. Joël, de einde. Joël, hoofdstuk 2, in vers 28. Joël is profeet van het Oude Testament. De profeten van het Oude Testament hebben de komst van de Messias voorspeld de komst van de Heer Jezus, de Messias. En ze hebben ook iets gezegd over de komst van de Geest van God, de Heilige Geest. Dat hij zou komen. Hij was ook bezig in het Oude Testament. Maar ze hebben ook voorgespeld dat in de toekomst de geest van God zou komen op een beetje van een andere manier. En Joël schrijft een beetje erover. Joël 2, 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visionen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Nou, dat is de citaat die Petrus heeft geciteerd in Handelingen 2. Toen de geest van God kwam op Pinksterdag op de discipelen over andere mensen daar. Toen zei, wat jullie zien hier is een vervulling van de profetie van Joël. Dan ik lees deze stuk en ik denk, nou wat is bijzonder dan? Omdat ik zie dat de geest van God was bezig in het Oude Testament. Wat is het verschil dan tussen de geest van God in het Oude Testament en de geest van God in het Nieuwe Testament? Wat was zo bijzonder? Ik zie hem echt actief in het Oude Testament. En ik denk, tenminste zijn twee nieuwe aspecten van wat ik zie van de werk van Gods geest. Eén is dat de profetie zegt dat de geest van God zal komen over alle vlees. Als ik lees in het Oude Testament, de geest van God is altijd, denk ik altijd, of bijna altijd, bezig met bijzondere mensen. Met mensen zoals leiders, belangrijke mensen. En nu zegt de profetie, en geciteerd door Petrus, de geest van God is bezig niet alleen met hoge, grote mensen, maar op alle vlees. Uw dochters en uw zonen, slaven en slavinnen, heeft niet te maken met status. De geest van God vanaf Pinksterdag en ook vandaag is bereid en blij om te werken met iedereen die stelt zichzelf beschikbaar voor Gods geest. En dat is wel wonderbaar. De Bijbeltekst dat onze broers hebben gelezen in nummer 11. De wens van Mozes. Ik wens dat iedereen zou Gods geest hebben en profiteren. Nou, dat wens is nu aanwezig. En het is mijn uitdaging, beste broers, en ik hoop van jou ook, u ook, is als Gods geest is aanwezig, en we willen graag door normale mensen werken, alsjeblieft, werk door mij. Door jullie. Het maakt niet uit als je bent een WWO of een MBO of een HBO, of je werkt in een bank of je werkt in een tuin, het maakt niet uit, het gaat om elke vlees. Maakt niet uit, jong of oud, of maakt niet uit, of man of vrouw. De geest van God wil werken, en hoe? Op zoveel verschillende manieren. En we hebben een beetje van dat in het Oude Testament vandaag gezien. In het Nieuwe Testament zijn ook meer voorbeelden. Is dat ook de wens van jouw hart? Ik hoop wel. Het is niet raar. Het is bijzonder mooi. Het idee dat we hebben de Heer Jezus in onze hart. Dat is fantastisch. Het idee dat de geest van God wil ons vervullen. Om door ons te doen. Is dat eng? Nee, het moet niet eng zijn. Het is een goede hand van God. En hij kan werken op zoveel verschillende manieren. En de manier dat hij werkt met jou is anders dan voor mij. Maar wel de geest van God zal werken. Misschien het tweede nieuwe aspect is dat nu volgens 1 Korintiërs 12, 13, nu zijn wij gedoopt door één geest in één lichaam. En dat was een onbekende concept in het Oude Testament. Dus wij, op het moment van onze bekering, wij ontvangen de Heilige Geest. En wij zijn gedoopt in één lichaam, de lichaam van Jezus. Niet alleen Nederlanders, niet alleen Amerikanen, maar Japanees en Colombiaanse en Chinees en van Oekraïne. Ze hebben zijn leven aan de Heer Jezus gegeven, ze ontvangen Gods geest en ze zijn gedoopt in één lichaam. De Heer Jezus heeft alleen één lichaam.
En soms, wij zijn christenen, zijn een beetje raar. Maar ze blijven een deel van de enige lichaam van Jezus. Er is geen lichaam voor de rare en een lichaam voor de normale. Er is één lichaam. Misschien wij zijn de rare. Je weet het nooit, maar het is één lichaam van Jezus. En we zijn gedoopt door de geest van God. Tijd om te samenvatten en om te eindigen. Sommige Amerikanen toeristen, na 5 dagen in Europa, ze proberen geld te verzamelen voor een langere reis. Wat mooi, Europa is veel mooier dan ik had gedacht. En dan komen ze terug, niet voor 5 dagen om alles te doen, maar ze komen misschien 10 dagen alleen in Parijs. Of 10 dagen alleen in een... En misschien een aantal van jullie hebben een paar nieuwe dingen gezien of nog een keer gedacht. En ik zal dat verhaal een beetje... Ik wil een beetje meer over Sam Simpson, een rare man, denken. Ja, doe maar. Ik wil een beetje meer over nummer 11. Dat de geest van God kwam en dan niet meer. Profiteerde en dan niet meer. Doe maar, lees een beetje meer. Dus wat ik heb geprobeerd vanavond te doen. 3 dingen. 1. Ik hoop dat het idee van God geest. Komt rustig over naar ons hart. Soms ontdek ik, mensen zijn een beetje bang van Gods geest. En ik denk, dat is echt niet normaal. Het is de goede hand van God in actie op aarde. We moeten niet bang zijn van Gods geest. De tweede, dat ik hoop is duidelijk, is dat Gods geest is God. En hij blijft soeverein. Er zijn geen trucjes om te gaan met Gods geest. Hij bleef God en hij bleef doen wat hij wil. En ik vind dat fantastisch. Ik hoop jij ook. Wij kunnen Gods geest niet in een doosje zetten. Ik ben opgegroeid meer in een behoudende vergadering van gelovige beweging, waar we hebben mooie doosjes voor alles. En de geest van God past niet bij een vergadering van gelovige doos. Hij springt uit. En ik merk dat ook de charismatische broers en zusters hebben ook een doosje voor de Heilige Geest. En zo werkt het, de Heilige Geest. En ze hebben een mooie doos, een andere kleur, een andere... Ja. En de geest van God springt uit. De geest van God, hij vindt het niet mooi in een doos te bezetten. Hij blijft soeverein. En wij kunnen over alles denken, maar hij is vrij om te werken zoals hij wil. En dat levert soms voor ons, we zijn meer controlfreaks, een beetje stress. Rustig aan. Het is Gods geest en het is Gods goede hand. En wat fijn dat hij vraagt ons niet toestemming om iets te doen, maar hij doet het gewoon. En mijn laatste opmerking, of doel van vanavond, ik hoop dat het komt een beetje, is om jullie en mij ook te stimuleren om open te staan. Dat misschien gaan wij thuis vanavond met dat gebed in ons hart. Heer, gebruik mij. Heer, werken mee door uw geest. Verander mee door uw geest. Werk door mee om andere mensen te zegenen. Vervul mij met uw geest. En als dat is uw wens, als je thuis gaat, ik denk fantastisch. Het was de moeite waard om hier te komen. Zullen wij bidden? Vader, dank u wel dat uw Heilige Geest, de Geest van Christus, is bezig op aarde voor veel jaren. Heer, dat men bezig met mensen in het Oude Testament om mensen creativiteit te geven, om te beschermen, om dingen te veranderen, om boodschappen te geven, om jongen, om ouderen, om mannen en vrouwen. En dat u wil dat ook vandaag doen. Heer, dank u wel dat u heeft ons gezegeld met uw Heilige Geest op dat moment van onze bekering. Dat uw Geest woont in ons en dat heel graag meer vrijheid in ons hebben. Het is onze gebed vanavond, Heer, dat uw Geest zal ons meer en meer vervullen. Meer en meer controle over ons hebben. Dat uw Geest zal ons gebruiken, Heer, om uw werk te doen en om andere mensen te zegenen. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor jullie geduld.